Dit is En, hoe was het? Een podcastreeks van JobAd over, ja, werken natuurlijk. Werken is leuk als je een leuke job hebt gevonden, maar dat is niet altijd even simpel. Want wat wil je eigenlijk doen voor de kost? En waar moet je allemaal rekening mee houden? Een job zoeken en houden? En misschien van job veranderen? Hoe doe je dat eigenlijk? JobAd zocht het uit. Ik ben jullie host, Eline Munk, en samen met inspirerende ondernemers en met starters en werknemers zoomen we in op de vragen, angsten en moeilijkheden waarmee je te maken krijgt. In deze podcastreeks geven we je een duwtje in de rug, zodat je vlotjes je eerste en alle volgende stappen kunt zetten in je loopbaan. In onze eerste aflevering legden we uit hoe je aan werk komt, hoe je je informeert over jobs en werkgevers en hoe je brieven schrijft en je voorbereidt op een gesprek. In deze aflevering is die lastige horde genomen. We focussen dus op de eerste werkdag en de aanloop daarnaartoe, maar ook op de mijlpalen in je eerste werkjaar. En we doen dat samen met Sarah Kolkens, talentmanager DPG Media België en Cedrien Maanhout. Hoera! Je bent aangenomen, proficiat. Nu kan het grote avontuur pas echt van start gaan. Maar ook hier zitten mensen vaak met heel wat vragen. Want je moet natuurlijk eerst nog een contract ondertekenen en goede afspraken maken. Ja, Cedrien, wie ben je eigenlijk? Vertel eens even.
Hallo, ik ben Cedrien Maanhout en ik werk eigenlijk als projectmanager binnen de communicatiesector.
Oké, top. Hoe zit dat eigenlijk met het contract van die kersverse werknemer, Sarah? Want dat is niet zo evident, hè?
Nee, maar het is wel belangrijk om te weten dat de meeste van die contracten eigenlijk standaardcontracten zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat je als starter dat je nakijkt dat uiteraard jouw persoonsgegevens kloppen, dat jouw functietitel er juist in staat, jouw startdatum, plaats van tewerkstelling en uiteraard jouw salaris. De meeste zaken zijn eigenlijk standaard wel voorzien.
Ja, je zei het een beetje met een knipoog en uiteraard je salaris, maar dat is natuurlijk voor veel mensen wel heel belangrijk. Want werken, dat is natuurlijk ook betaalde vakantie.
Ja, klopt.
Op hoeveel dagen heb je eigenlijk als werknemer recht?
Wel, in België is het zo dat het aantal vakantiedagen waar je recht op hebt, dat gebaseerd is op het jaar vooraf. Mm-hmm. Hoeveel dagen je dan gewerkt hebt. En in principe is de insteek dat als je voltijds werkt, een volledig jaar, dat je dan minimaal 4 weken wettelijke vakantie dus zou moeten hebben. Maar als bedrijf kan je daar nog extra legale vakantiedagen wel bij aan toevoegen.
Dus als je pas afgestudeerd bent, dan heb je eigenlijk gewoon helemaal geen recht op vakantie?
Wel, daar hebben ze natuurlijk een stokje voor gestoken. Daar is jeugdvakantie voor uitgevonden. Dat is een beetje de vakantie, eigenlijk het vakantiestelsel voor jonge schoolverlaters. En daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Je moet inderdaad het voorgaande jaar eigenlijk een opleiding hebben afgerond of afgestudeerd zijn. Je mag nog geen 25 zijn en je moet ook al minimaal een maand gewerkt hebben. Maar als je aan die voorwaarden voldoet, kan je het jaar nadien, bovenop de wettelijke dagen die je al een deel hebt in principe, kan je dan jeugdvakantie nemen om zo tot die 4 weken eigenlijk te komen. Dat is wel niet volledig betaald, dat is ook met een geplafonneerd loon en dat is uitbetaald door de RVA.
Ja, naast dat contract natuurlijk dat je moet gaan tekenen, wat alles ook heel duidelijk en legit maakt, zijn er ook nog andere dingen die belangrijk zijn als je start op het werk, Sarah?
Ja, misschien 2 tips. Enerzijds, lees diagonaal, zou ik zeggen. Het arbeidsreglement is door van jouw nieuwe werkgever. Dat is eigenlijk een verzameling van de rechten en plichten voor zowel de werknemer als de werkgever. Dus wat ga je daar zoal in vinden? Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wie moet ik verwittigen? Binnen welke termijn? Enzovoort. Maar ook, wat zijn mijn werktijden? Wat zijn regels in verband met overuren, bijvoorbeeld? Confidentialiteit, nog zo'n belangrijke, waar verbind ik mij toe? Mm-hmm. Dus dat is zeker een tip, het arbeidsreglement er eens bij nemen. En anderzijds is het ook wel interessant om te weten onder welk paritair comité dat jouw nieuwe werkgever valt. Want op niveau van paritair comité, dat is eigenlijk op niveau van de sector, mm-hmm. Om het zo te zeggen, daar worden al een aantal minimale zaken afgesproken op vlak van extra legale voordelen.
Zoals bijvoorbeeld treinverkeer en zo, dat terugbetaald wordt volledig of gedeeltelijk.
En eco-checks, dat soort van zaken inderdaad.
Oké, zeg Cedrien, heb jij ook het arbeidsreglement volledig gelezen of toch diagonaal of helemaal niet?
Diagonaal, ja. Nee, volledig heb ik er mij niet aan gewaagd, maar ja, ik vond het ook wel gewoon interessant. Hè. Dat was uit curiositeit dat ik het gelezen heb. Maar ik heb ook in mijn studentenjobs vaak een arbeidsreglement al gelezen, dus ik had er ook wel wat kennis over.
En verschot je dan ook wel van bepaalde dingen die erin staan die je misschien niet wist?
Nee, er stonden eigenlijk geen rare zaken in, nee.
Oké, dus dat is goed. Hè?
Ja, dat is goed, inderdaad.
Ja, en dat zijn allemaal dingen natuurlijk voor die eerste werkdag. Maar hoera, de eerste werkdag. Het is zover. Zweetanden en hartkloppingen. Cedrine, hoe was dat bij jou, die eerste werkdag? Was het allemaal zoals je had verwacht?
Goh, ik had eigenlijk niet zoveel verwachtingen op voorhand, maar ik was natuurlijk super nerveus. Ja, het is voor mij wel een uurtje pendelen, dus ik had wel een uur op de trein om even tot rust te komen. Maar eigenlijk was mijn eerste werkdag ja, wel heel goed verlopen, heel snel voorbij gegaan. Time flies when you're having fun, dat was wel echt, dat klopte wel voor mij.
Ja, een uurtje voorbereiden en tot rust komen op de trein of een uur extra stress krijgen natuurlijk, hè, op weg naar dat werk. Maar was je goed voorbereid door de HR-diensten of waren er nog verrassingen op die eerste dag?
Nee, ik was zeker goed voorbereid. Ik denk, ik wist heel goed wat er van mij verwacht werd die eerste dag en die eerste week zelfs. Dus daar kan ik absoluut niet over klagen.
Fantastisch. Zo hoort het te zijn toch eigenlijk, hè, Sarah?
Ja, absoluut.
Ja, want hoe verloopt een onboarding bij jullie eigenlijk precies? Zijn dat standaardprocedures?
Wij proberen dat alleszins een aantal zaken te stimuleren naar de business toe, dus naar onze leidinggevende toe. Hè. We willen echt garant staan voor een warm welkom voor elke starter. En dat houdt in dat wij leidinggevende stimuleren om uiteraard aanwezig te zijn die eerste dag en om ook tijd vrij voldoende tijd vrij te houden in de agenda om die nieuwkomer rond te leiden, te laten kennismaken met collega's, ook wat praktische zaken te regelen en te tonen. Er komen heel veel vragen bij kijken van hoe werkt de locker tot hoe kan ik betalen tijdens de lunch en zijn er fietsstallingen en je kunt het zo zot niet bedenken, maar er is heel veel informatie die zij te weten nog moeten komen. Hè. En daarnaast is het ook belangrijk dat leidinggevenden ervoor zorgen dat alle praktische zaken geregeld zijn natuurlijk. Ja. Hè, dat er een bureau is, een laptop, de juiste toegangen, smartphone abonnementen, dat soort van zaken zijn wel heel belangrijk.
Is er dan misschien ook een meter of een peter of zo die toegewezen wordt aan iemand, ja, zodat al die vragen die personen specifiek nog persoonlijk hebben ook verder beantwoord kunnen worden?
Ja, absoluut. Bij DPG Media heet dat een buddy. Ja. En die buddy zorgt ervoor dat eigenlijk de integratie van een nieuwkomer dat vlot verloopt. Dus die gaat de starter echt begeleiden de eerste maanden dat hij in dienst is. Dat zijn denk ik drie zaken die daar echt de grootste troeven van zijn. Dat is enerzijds heeft die starter iemand om naartoe te gaan voor zo de tussen aanhalingstekens domme vragen. Je wilt dat niet allemaal aan dezelfde collega's stellen of aan je leidinggevende. Dus bij die buddy kunnen terecht voor zo de praktische kleine dingen. Dankzij je buddy kun je ook de cultuur van de organisatie snel en beter leren kennen, wat dan een hele belangrijke is. Hoe doen wij dat hier? Hoe werkt dat hier? Dat soort van vragen. En ook een beetje de structuur. Bij wie kun je voor wat terecht? Dat is ook echt een hele belangrijke. Dus ik denk echt dat buddy-systeem, dat is een win-win-win. Dat is een win voor de starter die sneller geïntegreerd is. Dat is een win voor de buddy die zijn kennis en expertise kan
overdragen. En verantwoordelijkheid krijgt op een andere manier.
Absoluut. En zelf ook kan bijleren trouwens. Hè, op vlak van communicatie, op vlak van coaching van die starters. En voor de organisatie uiteraard, hè, want die starters zijn sneller productief. En er zijn ook trouwens studies die aantonen dat als je jouw eerste maanden goed verwelkomd bent enzovoort, dat de kans dan groter is dat je langduriger blijft bij die organisatie. Ja. Blijkbaar zouden wij in de eerste drie maanden bij een nieuwe werkgever, onbewust dan misschien wel, beslissen of dat we lang gaan blijven bij die werkgever of niet.
Ja, de eerste dag, heel spannend, maar daarna volgt natuurlijk ook de eerste week. Is dat ook iets specialer dan de rest van je loopbaan, denk je, Cedrine?
Voor mij was dat vooral in dat weekend veel bijslapen. Ik merkte toch dat ik veel vermoeider was. Ja, het is een volledig ander ritme dan studeren natuurlijk. Dus dat was voor mij wel cruciaal dat ik in dat weekend toch wel even moest bekomen. Zeker van de hoeveelheid informatie die ik doorheen de volledige week eigenlijk gekregen had.
Ja, Sarah, kan je je daarin herkennen of herken je daar de verhalen van de mensen bij DPG in?
Ja, ik denk dat dat niet onderschatten is. Hè. Die overload aan informatie en nieuwe mensen die je leert kennen, dat inderdaad wel een impact heeft op je energiepeil misschien in het weekend. Maar wij vinden het alleszins heel belangrijk dat je tijdens de eerste week kennismakingsgesprekken hebt bijvoorbeeld. Hè, met je collega's, maar ook met mensen uit andere afdelingen misschien waar dat je nou mee gaat samenwerken. Dat je ook stilaan een zicht krijgt op waar liggen jouw prioriteiten voor de eerste maanden, voor de eerste periode? Hè? Wat zijn jouw doelstellingen? Naast het feit dat je uiteraard ook inhoudelijk al gebriefd wordt over wat dat er van jou verwacht wordt.
Ja, er is de inhoud natuurlijk en dan is er ook het je thuis voelen op je job. Hoe belangrijk zijn die KPI's en wordt er daaraan gewerkt op een bedrijf? Aan je echt thuis voelen bij DPG bijvoorbeeld?
Ja, absoluut. Ik denk dat mijn collega's in mijn team, de recruiters in mijn team, dat die heel hard zich focussen op de match tussen de kandidaat en het bedrijf. Mm-hmm. Je mag niet onderschatten hoe hard dat een werkgever, een sfeer, een cultuur al dan niet bij jou kan passen. Mm-hmm. Dus ik denk dat in principe de mensen die bij ons starten, dat die wel passen in onze bedrijfscultuur en dus al meer kans hebben om zich goed thuis te voelen. Maar daarnaast, denk ik, heeft een leidinggevende en een team van collega's heeft daar een cruciale rol in te spelen. Hè. Ga samen lunchen die eerste dag als je begint, dat ze trekt een sfeer. Zorg dat je wat beschikbaar bent, dat je de vragen van je nieuwe collega's snel beantwoordt enzovoort. En dat die rap zijn of haar weg kan vinden in de organisatie. Ja.
Ja, Cedrine, het is een beetje zoals de eerste schooldag, hè, inderdaad. Daarna ben je ook uitgeput en moe. Is het dan belangrijker om meteen een goede indruk te maken bij je bazen of bij je collega's?
In mijn persoonlijke ervaring, je collega's, dat zijn toch nog altijd de mensen waarmee je het nauwst mee samenwerkt. Dat zijn de mensen die naast mij zitten dagelijks. Dat zijn ook de mensen waarbij ik eerst ga aankloppen als ik een vraag heb. Dus voor mij waren mijn collega's toch wel prioritair.
En zijn dat ondertussen vrienden geworden? Want dat is het leukste natuurlijk.
Ja, toch wel. Allee, we zijn ook een heel echte groep van mensen. Dus allee, dat is heel fijn. Dat is echt een werkfamilie.
Eerste dag is gepasseerd. Dan natuurlijk de eerste maanden. Ook na amper een maand aan het werk volgt alweer een nieuwe grote stap eigenlijk. Hè? Want dan wordt uw eerste loon gestort. Wist jij, Cedrine, hoe dat zo'n loonbrief eruit zag en hoe dat je dat moest lezen?
Ja, sinds mijn 15e deed ik eigenlijk al meerdere studentenjobs. Dus ik wist wel over het algemeen hoe dat eruit zag. Natuurlijk, als je vast werkt, ziet dat er iets anders uit en werkt dat anders met belastingen. Mm-hmm. Maar eigenlijk ben ik daar vrij snel aan uitgeraakt. En ik kon ook heel gemakkelijk bij de HR-manager bij ons terecht. Ik heb daar ook stomme vragen aan gesteld, waarvan dat ze waarschijnlijk dacht, oei. Maar nee, ik denk dat op het einde van de rit ben ik daar heel goed uitgekomen met mijn loonbrief.
Ja, ik denk dat stomme vragen daarin absoluut niet bestaan. Dat het gewoon alles wat nieuw is, daar moet je vragen over kunnen stellen, natuurlijk. Ja. Want er zijn ook extra legale voordelen. Stonden daar ook dingen bij waarvan je nog niet echt wist of had gehoord?
Ja, onder andere opleidingsbudget. Dus wij hebben binnen het bedrijf per persoon een vast opleidingsbudget en een vast aantal dagen dat wij opleidingen mogen volgen. Okay, daar had ik op voorhand ook nooit over nagedacht dat dat bestond. En dat is wel heel fijn.
En mag je dan volledig zelf kiezen wat voor opleidingen je wil gaan doen?
Goh, het moet natuurlijk wel iets met mijn job te maken hebben. En ik check dat ook met mijn collega's of dat het inderdaad wel interessant zou zijn of niet.
En heb je al iets gekozen voor dit jaar?
Ik heb een opleiding Facebook advertising al gevolgd. En dat was wel, dat is wel interessant.
Het is ook wel fijn, denk ik, van het bedrijf naar de werknemers toe, dat je het gevoel hebt van, kijk, ik kan hier toch autonoom even beslissen wat dat mij kan verrijken.
Ja, en ik denk dat dat ook interessant is als je met een team van verschillende mensen bent. Iedereen kan een andere opleiding volgen en dan kan je weer kennis delen met elkaar en zo specialiseer je alleen maar verder.
Oké. Is dat ook iets wat jullie doen, Sarah, bij DPG?
Absoluut, ja. Wij investeren heel hard in opleidingen, omdat we willen dat onze mensen blijven groeien en stappen blijven zetten en zo relevant blijven uiteraard en hun toegevoegde waarde kunnen verhogen voor onze organisatie. En we merken ook dat dat een differentiërende factor is op vlak van recrutering. Dus dat jonge mensen meer en meer kijken naar waar kan ik opleidingen volgen, waar kan ik mezelf ontwikkelen en dat ze dat doorslaggevend impact laten hebben op hun keuze voor een werkgever. Dus bij DPG Media zetten wij in op enerzijds een Digital Academy, dat zijn echt digitale opleidingen om digitale competenties en kennis te versterken van onze mensen. Want digital is everywhere, let's face it. Mm-hmm. Daarnaast hebben we ook een leiderschapspilaar, dus onze leidinggevende ondersteunen we. We hebben ook een leerplatform, dus eigenlijk een online leerplatform waar dat je leerpaden kan volgen. Dus zelf op je eigen ritme, digitaal, kan je een aantal stappen zetten wanneer dat jij het wilt. Kan je video's bekijken, artikelen lezen, maar ook jou inschrijven uiteraard voor een live opleiding. En dat gaat dan rond soft skills, rond een beetje van alles eigenlijk. En je kan natuurlijk ook externe opleidingen gaan volgen die echt vakspecifiek zijn, die echt te maken hebben met een concrete expertise dieper in jouw functie waarvoor dat je extern iets kan gaan volgen. Dus we hebben een aantal pilaren en we investeren in hen allemaal. Dus dat is zeker een troef.
Dat zijn al heel wat pilaren eigenlijk inderdaad om als bedrijf op in te zetten. Hè. Is dat ook een reden waarom dat mensen langer blijven bij een werkgever, denk je?
Goh, één op één, ik denk dat dat een heel belangrijke rol speelt. Dat is sowieso. Ik denk wel dat als mensen die enige vorm van ambitie hebben of die ook beseffen hoe snel de wereld rondom ons verandert en die zich willen bijscholen, dat als je die mogelijkheid niet krijgt bij een werkgever, dat het misschien wel rapper gaat stoppen, inderdaad. Dat denk ik wel. En we merken dus dat vooral de jonge generaties daar heel hard op inzetten en ook in sollicitatiegesprekken veel vragen over stellen. Krijg ik hier opleidingen? Zo ja, hoe vaak, hoeveel, wat is dat dan? Zowel vooraleer dat ze de keuze maken voor een werkgever. Dus het is echt een differentiërende factor, absoluut.
Was dat voor jou ook zo, Cedrine, dat je echt wel dacht van top, dat is een reden om voor dit bedrijf te kiezen, onder andere?
Voor mij was dat wel een van de doorslaggevende factoren. Ja. Zodra dat ik wist dat daar een opleidingsbudget was, vond ik dat wel ook heel belangrijk, ook omdat inderdaad de wereld zodanig snel verandert. Mm-hmm. Dus dat was voor mij wel belangrijk, ja.
Top. Wat stort jullie eigenlijk nog allemaal op de rekening van onze werknemers?
Ja, dus naast het bruto loon, mm-hmm. Dat is inderdaad een bruto loon, dus houdt er u aan vast of bereidt u eraan voor dat daar nog bedrijfsverheffing en sociale zekerheid afgaat, mm-hmm. uiteraard, heb je in principe één keer per jaar ook je eindejaarspremie of je 13e maand op het eind van het jaar. Je hebt dubbel vakantiegeld, wat typisch in mei wordt uitbetaald. En daarnaast, naast het loon, heb je een woon-werkvergoeding bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus als je met je eigen wagen naar kantoor komt, krijg je daar een vergoeding voor. Of als je een treinabonnement of zo, of een abonnement op openbaar vervoer neemt, is er daar mogelijk een tussenkomst. Je kan ook variabel loon hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over overuren die uitbetaald worden of bonussen. Je hebt ook kosten eigen aan de werkgever. Als je als werknemer bepaalde kosten doet die eigenlijk door de werkgever gedragen moeten worden, die daar dan terugbetaald kunnen worden. Maaltechecks, ecochecks. Het is wel een complex gegeven. Dus ik vind ook die domme vragen die bestaan niet. Want als je dat de eerste keer jouw loonbrief ziet, dat is toch gigantisch complex om dat te begrijpen.
En is het dan ook belangrijk om daar op voorhand goed over na te denken, om juist te kunnen onderhandelen om voor je loon? Of is dat...
Ik denk als starter, als het nu jouw eerste job is, denk ik dat niet. Denk ik als starter is het veel belangrijk om goed stil te staan bij in welk type sector wil ik werken, bij welk soort bedrijf, welke bedrijfscultuur vind ik belangrijk, of waar pas ik het best en welk type job wil ik doen. Want er zijn ook, gelinkt aan het paritair comité in de sector, zijn er ook minimumlonen. Dus je hebt een zekere vorm van bescherming wel als starter, dat je daar zeker niet een onfaire loon zou krijgen of zo. Dus ik denk, als je begint, focus je echt op de jobinhoud en het bedrijf.
Dat denk ik een hele belangrijke tip is. Maar voor de switchers die dus al een job hebben gedaan, vakantiegeld van je vorige werkgever, dat wordt ook verrekend in je eerste maand. Hè? Dat is ook nog belangrijk, want dan kan je eerste loon ineens lager zijn dan dat je had gedacht.
Klopt, inderdaad. Ja. Dus het is zo dat de wettelijke vakantiedagen die je bij jouw huidige werkgever niet hebt kunnen opnemen, dat die worden uitbetaald. Je krijgt daar een vakantieattest voor en daar staat inderdaad een bepaald bedrag tegenover. En als je dan bij een nieuwe werkgever start, dan gaat die jou toelaten om die vakantiedagen betaald op te nemen, maar die gaan natuurlijk dat bedrag wel in mindering brengen en typisch inderdaad van het eerste loon. Dus daar moet je wel op voorbereid zijn dat je daar niet aan mispakt.
Dat je niet denkt, woehoe, feestje bij mijn nieuw loon en dat het dan net iets minder is. Wat heb jij gedaan met je eerste loon, Cedrine?
Oh, dat klinkt heel materialistisch, maar ik heb een paar schoenen gekocht.
Je hebt gelijk.
En ik ben eigenlijk vrij snel daarna alleen gaan wonen. Dus ik denk, dat waren toch een aantal meubels dat daar ook van zijn gegaan.
Ja, want time flies when you're having fun at work. Voor je, dat je er erg in hebt, vier je al je eerste werkverjaardag. Hoe weet je eigenlijk wat er van je verwacht wordt en of je goed bezig bent? Cedrine, lig je daar wakker van?
Goh, ik denk in zekere mate lig je daar altijd wel wakker van, maar ik heb het geluk dat ik heel veel goede collega's heb waarbij ik terecht kan en gewoon vragen kan stellen. En als ik het niet weet wat er van mij verwacht wordt, dan vraag ik het gewoon. Dan is er toch al een situatie in de toekomst vermeden die misschien ongemakkelijk kan zijn. Mm-hmm. Dus dat lijkt mij dan gemakkelijker van gewoon even korte pijn gewoon de vraag stellen. Wat wordt er concreet van mij verwacht?
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb het nogal gezegd, als je als werkgever niet weet wat het probleem is bij je werknemer, dan kan je dat ook niet oplossen natuurlijk. Hè. Ja. Is dat iets wat ook vanuit de werkgever duidelijk gezegd wordt, Cedrine?
Ja, in mijn geval denk ik zeker wel, ja.
Ja. En worden er in jouw bedrijf vaste evaluatiemomenten gehouden of heb je er al eentje gehad?
Bij ons is dat jaarlijks. Ik heb nu wel gevraagd om vroeger, ook na 6 maanden, al een evaluatiemoment te krijgen. Dat heb ik nog niet gehad. Ik werk 5 maanden, dus binnen een maand volgt mijn eerste evaluatiemoment.
Spannend dan. Wat verwacht je daarvan? Heb je al dingen die je specifiek wil zeggen? Wacht je met informatie te delen tot dan? Of hoe?
Ik zit eigenlijk wekelijks ook samen met onze teamleader. Wat dat voor mij heel gemakkelijk is, omdat ik dan bepaalde dingen kan aftoetsen bij haar. Dus eigenlijk zal daar niet veel verrassingen uitkomen, denk ik.
Ja, Sarah, wat is eigenlijk het verschil tussen een functioneringsgesprek en een evaluatiegesprek? Want dat zijn wel twee verschillende dingen, hè?
Ja, wel, typisch is een functioneringsgesprek een gesprek in de loop van het jaar, waarbij dat je samen zit met jouw leidinggevende en bekijkt van wat loopt er goed, wat kan ik beter doen, welke doelstellingen hebben we al gehaald, wat zijn de prioriteiten voor de komende maanden. En een evaluatiegesprek is dan typisch op het eind van het jaar, waarbij dat de evaluatie van het voorgaande jaar wordt gemaakt. Nu, ik moet wel zeggen, bij DPG Media zijn we daar absoluut van afgestapt van dat soort terminologie, omdat ik vind dat het enerzijds een beetje van de oude stempel soms is, omdat het laat uitschijnen dat het een richtingsverkeer is en dat de leidinggevende alle waarheid in pacht heeft en een oordeel eenzijdig kan vellen over de prestaties van de werknemer. En zo werkt het natuurlijk niet. Het moet weer richtingsverkeer zijn.
Ja.
Bij DPG Media geloven we heel hard in de kracht van de dialoog en in een open feedbackcultuur en stimuleren we trouwens ook de leidinggevende om zelf ook de vraag te stellen aan zijn of haar medewerkers van hoe ervaar jij onze samenwerking? Hoe ervaar jij mij als leidinggevende? Wat kan ik anders doen? Wat vind je fijn? Wat verwacht je anders? Enzovoort. Dat ze zich kwetsbaar opstellen eigenlijk. Daar staan we heel hard achter.
En is er dan ook een vaste periode nog steeds om die evaluatiegesprekken dan te doen? Of na hoeveel tijd wordt dat meestal gedaan voor de eerste keer?
Ja, dus wij spreken van feedbackgesprekken dan in de loop van het jaar en samenwerkingsgesprekken dan op het eind van het jaar. En die feedbackgesprekken zou ik denken, hoe meer hoe liever bij wijze van spreken. Het is heel belangrijk en chapeau dat je dat al zo goed doet, Cédrine, dat je inderdaad dat je feedback vraagt, dat je oprecht luistert naar de feedback die dat je krijgt en er iets mee doet. En de samenwerkingsgesprekken, daar is dan de bedoeling dat je enerzijds terugblikt op het afgelopen jaar. Wat is er goed gegaan? Wat kunnen we daaruit leren? Wat kon er beter? En dat je ook vooruitblikt. Dat het ook gaat over jouw ambitie. Waar wil je naartoe? Hoe wil je je verder ontwikkelen? Wat heb je daarvoor nodig? En dat soort van zaken aan bod komen. Want let's face it, de jobs van morgen gaan niet meer die van vandaag zijn. Dus het is cruciaal dat we ons blijven ontwikkelen. De wereld rondom ons verandert zo snel. Digitalisering en andere aspecten die daar een rol in spelen. Dus je moet je blijven heruitvinden, bij wijze van spreken. En je moet zorgen dat je relevant blijft op de arbeidsmarkt. En daarvoor is het cruciaal dat je je ontwikkelt. En om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat er een open feedbackcultuur is. En dat je goede gesprekken hebt met collega's, met jouw leidinggevende. Zodat je weet waar je aan kan werken.
Ja, dat is vooral ook, denk ik, de vraag van de werknemers. Hè? Want ik denk niet alleen de jobs van vandaag zullen niet meer die van morgen zijn. De manier van werken van vandaag zal ook niet meer die van morgen zijn, toch?
Nee, absoluut. Maar ik denk dat je daar als werkgever ook heel hard... wij vinden het toch heel belangrijk om dat te stimuleren bij onze mensen. Dat ze stilstaan bij wat hun ambitie is, waar ze naartoe willen en hoe dat ze kunnen groeien in die richting. Want anders, ja, als jouw medewerkers niet meer evolueren, maar de context wel en de jobs wel, dan heb je op termijn natuurlijk een probleem. En dat wil je vermijden als werkgever.
Wat vind jij belangrijk, Cédrine, denk je, uit zo'n evaluatie of een samenwerkingsgesprek? Ja. Hoop je daar speciale dingen uit te halen, evoluties uit te halen?
Goh, ik denk wel dat Sarah zegt inderdaad dat het wel tweerichtingsverkeer is. Ja, ik weet als starter natuurlijk dat ik feedback zal krijgen en ik wil daar ook naar luisteren. Ik wil mij er ook aan aanpassen. Maar als ik dan aangeef aan mijn teamlead van dat, of dat vond ik minder fijn, dat ook omgekeerd kan omgezet worden in feedback.
Oké, dankjewel voor jullie feedback alvast. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van En, hoe was het? Beluister ook zeker de andere podcasts in deze reeks. Je vindt ze terug op onze website onder jobad.be/podcast. Je zit er goed voor handige tips, interessante tools en testen die je helpen om zonder stress aan je inloopperiode te beginnen. Op jobad.be vind je bovendien duizenden jobs. Misschien zit er dus ook wel iets moois voor jou tussen. Jobad, go for happy. En dankjewel aan jullie voor dit fijne gesprek.